Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een piano webinar. De titel van vandaag is Inkopen met sociale impact in tijden van corona. Diversiteit, inclusie en mensenrechten zijn allemaal belangrijke thema's waar we als publieke organisaties een grote verantwoordelijkheid in hebben. Maar hoe neem je nu deze thema's mee in inkoop? En belangrijker nog, hoe neem je deze thema's mee in tijden van corona, nu de wereld er toch iets anders uitziet? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Marcella van Room. Ik ben uw host voor vandaag. Ik werk als adviseur MVI, maatschappelijk verantwoord inkoop, bij Piano. Binnen het domein MVI focus ik me voornamelijk op sociaal inkopen. Dus eigenlijk kort gezegd, hoe zorgen we dat binnen publieke opdrachten we meer kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen voor meer diversiteit en inclusie. Ik ga u even meenemen in het programma voor vandaag. We hebben een heel energiek en afwisselend programma. We hebben maar liefst 3 sprekers. Tussendoor zal er voldoende tijd zijn om vragen te stellen. En hebben we ook nog wat interactiemomenten. We beginnen met een korte inleiding van mijn directe collega Milan Bel. Milan is ook adviseur MVI bij Piano. En Milan zal een korte inleiding geven op sociaal inkopen, een stukje theorie met wat we eigenlijk nou verstaan onder sociaal inkopen en welke instrumenten er allemaal zijn om dat te doen. Na de theorie duiken we de praktijk in. We hebben 2 praktijkvoorbeelden. De eerste komt uit Noorwegen. Daar zal Pia Troelsen iets gaan vertellen. Zij werkt als CSR-manager voor de inkooporganisatie van de Noorse ziekenhuizen. En zij is momenteel bezig met het inkopen van medische handschoentjes. Een product waar op dit moment heel veel vraag naar is natuurlijk. Wat zorgt voor de nodige druk op de inkoopketen en gevolgen heeft voor de arbeidsomstandigheden? Hoe ga je daarmee om? Daar gaat Pia iets over vertellen. En na Pia hebben we nog een laatste spreker. En dat is Sophie Harbers. Sophie is adviseur Social Return bij Regio Rijnmond. En Sophie gaat iets vertellen over de aanpak Social Return in Regio Rijnmond. En hoe ze daar nu mee omgaan in coronatijden. Hoe vraag je Social Return uit en hoe realiseer je Social Return? Nou, dan rest mij nog iets te zeggen over de onvermijdelijke praktische zaken. Dat heb ik even op een rijtje gezet hier. De beoogde eindtijd is 16:30. We proberen voor die tijd klaar te zijn. Dit webinar zou deels in het Engels zijn. Zoals ik al zei, is er een verhaal van Pia in het Engels. Gelukkig niet in het Noors. Uw microfoon staat standaard uit en uw camera ook, dus niemand anders kan u zien. Heeft u vragen, stel die vooral. Daar is voldoende ruimte voor. U heeft de software van GoToWebinar geopend en dan zit er een klein boxje aan de zijkant met questions. Daar kunt u uw vraag intypen. Niemand anders kan uw vraag zien, alleen uzelf. En wij proberen zoveel mogelijk de vragen aan bod te laten komen tussendoor en die mondeling te beantwoorden. En tot slot zal deze opname na afloop beschikbaar zijn en de sheets ook. Goed, dan wens ik u een heel plezierig en leerzaam webinar. En dan geef ik nu het woord aan mijn collega Milan Bel. Ik ga jou ook de muis geven, Milan. Hier kom je.
Ik denk dat het allemaal gelukt is. Super.
Oh, sorry.
Iets minder goed? Ja, oké. Nu is het weer goed. Helemaal goed.
Je zei het en toen ging het mis, natuurlijk.
Ja.
Eens even kijken. Hier waren we. Dit is jouw gedeelte.
Ja.
Ik ga eruit.
En nu nog de muis. Ja, oké, we zijn er. Helemaal goed. Nou, dankjewel Marcella. Ja, leuk dat ik iets mag vertellen over inkopen met sociale impact. We hebben zo meteen natuurlijk een aantal goede voorbeelden. Maar ik ga eerst een beetje iets meer vertellen over de theorie. En ik begin dan met het waarom we eigenlijk sociaal willen inkopen. Dan ga ik iets vertellen over hoe je dat dan eigenlijk in je aanbesteding op kan nemen. En als laatste een paar praktische handvatten. Dus de wat kan je morgen meteen doen? Waar kan je meteen terecht als je verder meteen aan de slag wil met sociaal inkopen? Even kijken, als ik nu klik, dan zit er een kleine vertraging in. Ja, ik begin dus met het waarom. En het eerste plaatje wat ik wil laten zien is de SDGs. Nou, ik denk dat veel mensen die wel kennen. En wat wij veel zien in de praktijk is dat aanbestedende diensten zeggen, wij gaan volledig voor circulaire economie. Dus wij zetten volledig op SDG 12, verantwoorde consumptie en productie in. Maar wat ik vaak denk is dat wanneer je dus daarop inzet, je automatisch een keuze kan maken of je een positieve of een negatieve impact wil hebben in het delven van de grondstoffen voor het product wat je uiteindelijk gebruikt en de levensduur van het product nadat jij het gebruikt hebt. Dus automatisch kan je een impact maken op SDG 8, eerlijk werk en economische groei. Nou, daar gaat vandaag de webinar ook wat meer over. Dus ik denk wanneer je dus met circulaire economie aan de slag wil, ook SDG 8, sociale impact, van groot belang is. Nou, en dit is eigenlijk hoe de wereld er op dit moment nog uitziet. Voor onze telefoons, voor onze auto's, daar zit allemaal kobalt in. Dat wordt in de mijnen gedolven waar mensen onder echt vreselijke omstandigheden werken. De koffieboeren krijgen helaas nog steeds geen eerlijke prijs voor de koffiebonen die wij toch dagelijks lekker opdrinken. En in Nederland wordt er gewoon nog heel veel talent onbenut eigenlijk, omdat we niet sturen op mensen een kans geven die misschien wat moeilijker aan de baan kunnen komen of wat minder, of die op een of andere manier arbeidsbeperkt zijn. Nou, wat verstaan we dan onder ethisch verantwoord inkopen? Hoe is dat gewaarborgd? Wat is eigenlijk het mandaat? Nou, een van de uitgangspunten is de UNGPs. En dat staat voor Respect, Protect and Remedy. En Protect betekent eigenlijk dat de staat een verplichting heeft om mensenrechten te beschermen. En niet alleen hier in Nederland, maar dus ook in de keten. En de OESO-richtlijnen die sluiten daar eigenlijk heel erg goed op aan. Het kabinet wil dat wij in 2023 dat 90% van de bedrijven de OESO-richtlijnen toepassen. En dat betekent eigenlijk niets meer dan dat je als bedrijf je keten in kaart gaat brengen. Wat gebeurt er? Waar zitten de negatieve effecten? Hoe kan ik een plan opstellen om daar verbeteringen te realiseren? Nou, vorig jaar is ook de wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen. Wat daar precies de uitwerking van gaat zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Maar ik ga ervan uit dat er op een of andere manier ook een due diligence proces gedaan moet gaan worden om te zorgen dat er geen kinderarbeid in de ketens plaatsvindt. Nou, als laatste het haakje naar de aanbestedingswet. De ILO-richtlijnen staat in een bijlage van de aanbestedingswet. Daar staan allerlei dingen als het recht van vereniging. Allerlei andere aspecten waar je direct naar kan verwijzen in je aanbesteding. Nou, dan het sociaal inkopen. Dat gaat eigenlijk, richt zich dat voornamelijk op een inclusieve samenleving met kans op de arbeidsmarkt voor iedereen. Dat is dus vastgelegd onder andere in de participatiewet. En voor gemeentes is dit eigenlijk best interessant, want zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitkering. Dus wanneer jij als gemeente, als aanbestedende dienst gaat sturen op meer arbeidsplekken, Dan zorg je uiteindelijk dat je minder uitkering hoeft uit te betalen. Dus dat is een incentive om dus te sturen op sociale impact. Daarnaast zijn alle publieke organisaties verantwoordelijk voor de banenafspraak. En sinds 2018 mag dat ook in samenwerking met de markt. Dus wanneer jij zorgt dat er iemand aan het werk gaat door jouw aanbesteding, telt dat ook mee voor jou voor de banenafspraak. Op die manier kan je dus inzetten op duurzame banen, zodat groepen die minder goed in een kwetsbare positie zitten, meer kansen krijgen. Even kijken. Ja, en die verschillende aspecten van sociaal inkopen, die zijn soms niet heel erg makkelijk met elkaar te verenigen. Want we willen natuurlijk allemaal dat er geen slavenhandel in de wereld is, maar we willen ook graag dat er dat er een inclusieve duurzame groei gerealiseerd wordt. Dus daarom hebben wij een soort van spectrum opgezet, waarbij eigenlijk de basis de do no harm is. Dus dat betekent geen mensenrechten schendingen. We willen geen discriminatie hier in Nederland op de werkvloer, maar ook over de grens niet. We willen geen dwang arbeid en geen uitsluiting. En waar we eigenlijk naartoe willen is dus die SDGs, de inclusieve duurzame groei, eerlijke handel en een participatiesamenleving. Nou, binnen een aanbesteding zijn er altijd wel kansen om op een of andere manier aan deze doelstellingen bij te dragen. En dan wat een denkrichting is dus het spectrum van doing no harm naar doing good. Nou, dat zijn natuurlijk flinke ambities. Dus dan zal je denken, hartstikke leuk Milan, maar hoe ga ik dat dan in mijn aanbesteding vormgeven? Nou, er zijn genoeg kansen om in de selectiefase om gunningscriteria op te stellen en om in de uitvoering van het contract afspraken te maken over hoe je hiermee omgaat. En voor meer informatie verwijs ik u dan ook graag naar de Piano-website. Ik denk dat daar te veel informatie staat om voor mij nu heel kort samen te vatten, maar ik zal toch een aantal punten proberen te benoemen. Wanneer ik een aanbesteding zou gaan doen waarbij ik impact in de internationale handelsketen wil maken, dan ga ik eerst kijken bij de NVO-risicochecker wat voor risico's er kleven aan het product dat ik uiteindelijk wil inkopen. En ook op de RVO-site staat een grote bibliotheek over IMVO-aspecten waar je als bedrijf aan kan denken wanneer je dus internationaal maatschappelijk verantwoord wil gaan ondernemen. Nou, om dus te zorgen dat je dat gesprek aan kan gaan met je leverancier, hebben wij op de Piano-website een due diligence contractclausule neergezet. In principe staat daarin dat een leverancier na 6 maanden een risicoanalyse maakt van zijn keten en na een jaar elk jaar gaat rapporteren over het plan van aanpak wat hij heeft opgesteld om die risico's te mitigeren. Nou, voor sociale impact, lokaal gezien, kan je natuurlijk social return on investment afspraken maken. En dat kan zijn een x-percentage van de opdracht of de loonsom. Maar je kan ook wanneer je wat kleinere opdrachten hebt, onderhands gaan gunnen. En zelf gaan selecteren natuurlijk op sociale bedrijven die opdracht goed uit kunnen voeren. Nou, wanneer het grotere opdrachten betreft, heb je ook de percelenregeling. En met de percelenregeling kan je dus een onderdeel van die opdracht 1-op-1 gaan gunnen. Dat hoeft niet een sociaal bedrijf te zijn, maar het kan wel. Dus daar ligt ook weer een kans. Nou, als laatste wil ik nog de voorbehouden opdracht benoemen. Dat is een opdracht waarbij ondernemingen die voldoen aan de criteria voor sociale ondernemingen in concurrentie kunnen gaan inschrijven op opdrachten. Wat zijn dan nog de praktische tools waar ik morgen terecht kan om voor meer informatie en die mij kunnen helpen met sociale impact maken? Nou, ik denk dat de IMVO-convenanten goed startpunt zijn. Zij hebben echt jarenlange ervaring met het in kaart brengen van ketens, bijvoorbeeld kleding textielconvenant, maar ook in de natuursteenconvenant. En een ander tool die er is het Fonds Bestrijding Kinderarbeid en het Fonds Verantwoord Ondernemen. Daarbij ga je samen met je leverancier en een NGO aan het werk om misstanden in de keten aan te pakken. Nou, als laatste zijn er natuurlijk ook nog sectorale externe organisaties, zoals bijvoorbeeld Electronics Watch, die in de ICT-sector werken. Nou, voor sociaal inkopen is er ook nog de prestatieladder sociaal ondernemen. Die is dus ontwikkeld om inzichtelijk te maken in welke mate bedrijven eigenlijk bijdragen aan de werkgelegenheid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En je kan natuurlijk de bouwblokkenmethode toepassen. Nou, met die bouwblokkenmethode kan je eigenlijk verschillende aspecten van social return benoemen met een bedrag eraan. Ik kan de inschrijver zeggen, ik ga die dingen doen. Als laatste benoem ik nog even de partnerships en inkoopkracht van het Rijk. Meer informatie daarover is ook te vinden op de Piano-website. Nou, ik heb het helaas echt heel erg kort moeten houden, maar ja, de praktijk zometeen is natuurlijk eigenlijk veel interessanter dan dit verhaal. Dus ik sluit even af met het volgende. Ik denk dat het mandaat er is. Er zijn genoeg hoogover afspraken en ambities om hiermee aan de slag te gaan. Ik denk ook dat er voldoende ondersteuning is. En ja, omdat jullie hier allemaal in deze webinars zitten, denk ik dat er ook echt wel de wil is om ermee aan de slag te gaan. Dus ik zou vooral willen oproepen om het vooral te gaan doen, te leren en informatie te delen. En op die manier komen we echt stappen vooruit. Nou, dan is nu het moment voor vragen. Marcella, ik denk dat jij hem weer overneemt, hè? Ik zie de muis bewegen. Ja.
Hi, ik ben er weer. Ik zit even te kijken, maar los van wat technische vragen zijn er eigenlijk nog niet heel veel inhoudelijke vragen. Dus ik denk dat het een goed teken is dat je verhaal heel helder was, Milan. Of misschien moeten de mensen nog even op stoom komen. Dat mag.
Stond mijn microfoon wel aan? Ja, daar lag het dus niet aan. Oké.
Even denken. Ja, dat geeft ons iets meer tijd. Dus misschien, als we nu toch nog wat tijd hebben, kan je iets vertellen over, bijvoorbeeld hier op de laatste slide staat, en dat zei je net, er is genoeg ondersteuning. Kan je daar wat voorbeelden van geven, van wat er nu is aan ondersteuning?
Ja, tuurlijk. Ja, de afgelopen jaren hebben we voor bijvoorbeeld ethisch verantwoord inkopen de ISV Academy gehad. Dat is een leergang waarbij in 6-7 bijeenkomsten de deelnemers leren wat de OESO-richtlijnen zijn, hoe je die toepast in een aanbesteding, maar ook heel veel contact hebben met de markt. Dus wat kan bijvoorbeeld een ICT-leverancier of een kledingfabrikant al op het gebied van due diligence om zijn keten in kaart te brengen? Dus dat is een van de dingen die we de afgelopen jaren gedaan hebben. En ik denk dat daar ja, vooral ook het netwerk wat eruit komt super waardevol is.
Ja, leuk. Ik kan er zelf nog aan toevoegen, op je vorige slide noemde je al even partnerships en inkoopkracht. Oh ja. Dat is eigenlijk voor social return dan een aanpak die vanuit de Rijksoverheid wordt gemaakt. En waar nu ook ondersteuning voor is. En is het misschien leuk om te zeggen dat we daar ook nog een webinar over hebben komende tijd hier bij Piano. Dus dat is ook nog wel te vinden op de website. Maar ja, dat is ook nog een voorbeeld van ondersteuning. Nou goed. Ik ben ondertussen wel benieuwd naar hoe het eigenlijk onze kijkers thuis vergaat. Of deze thema's een beetje herkenbaar waren voor u, of dat u hier al ervaring mee heeft, mee bezig bent, of misschien helemaal niet. Daarom hebben we een poll. En die ga ik lanceren. Eens even kijken. Ja. Welke van deze thema's vindt uw organisatie belangrijk? Social return, ISV, allebei, misschien wel geen van beide. Ik geef u even een momentje om te antwoorden.
Dat is interessant hoe dat heen en weer gaat.
Ja, hè? Ja, dit kunnen mensen niet zien, maar jij en ik wel. Erg spannend is het. Het is een nek-aan-nek race. Ja, nou, de antwoorden stromen binnen. Eens kijken. Ondertussen, als u vragen heeft, kunt u die natuurlijk in het questionsboxje typen. En dan ga ik nu eens even de antwoorden bekijken. Ik sluit de poll.
Ja, daar zijn
we. Even kijken. Ik zie 35% social return, 4% ISV, 50% allebei en 12% geen van bovenstaande. Nou, social return had ik persoonlijk wel verwacht. Dat is wel een thema waar veel organisaties al mee bezig zijn, of in ieder geval uitvragen. Hoe dat dan in de praktijk gaat, dat is er nog veel mee gezegd. ISV 4%. Milan, wat vind jij van het resultaat?
Ja, ik had ook wel een beetje verwacht natuurlijk dat social return meer op gestemd zou worden. Ik heb de afgelopen jaren alle MVI-actieplannen gelezen en daar zie je die ook elke keer terugkomen. Dus dat is geen verrassing. Maar wat ik wel interessant vind, is dat je natuurlijk wanneer we ook iets inkopen, eigenlijk komt er bijna niets meer uit Nederland. En wanneer we dus volledig in willen zetten op circulaire economie, dan vinden we het wel belangrijk dat wanneer wij klaar zijn met de producten, dat we een sociale component invoeren. Of wanneer we de producten neerzetten of gaan bouwen. Maar in de aanloop daar naartoe zit er blijkbaar toch wat minder ambitie om daar ook mee aan de slag te gaan. En ik vind dat altijd een interessante spanningsveld. Dat we aan de voorkant misschien iets minder belangrijk vinden. Maar wanneer we er dan klaar mee zijn, dan vinden we het wel heel erg belangrijk. Maar goed, ik vind het ook heel erg leuk om te zien dat 50% op allebei heeft gestemd. En dat is natuurlijk supergoed.
Ja, precies. Laten we dat niet vergeten. En slechts 12% geen van beide. Dus volgens mij is het best een oké resultaat.
Toch goed dat die er ook bij zijn dan eigenlijk. Die 12%.
Ja, inderdaad. Die kunnen nog wat opsteken. Ja, zeker. Ook aan die mensen. Fijn dat jullie erbij zijn. Oké. Nou, dan Milan. Eens even kijken. Ja, nee, iemand had nog even gereageerd dat beide van belang zijn. Milan, ik wil jou bedanken voor je inleiding. Een heel helder overzicht met alle verschillende instrumenten die er zijn. En dan ga ik onze volgende spreker aankondigen. Ja, we gaan over naar de praktijk. Ik had u beloofd 2 praktijkverhalen. Milan heeft een stukje theorie uitgelegd met verschillende instrumenten. Een van die instrumenten was ethisch inkopen, internationale sociale voorwaarden. Een manier om binnen inkoop de misstanden in de keten aan te pakken. We hebben daarvan een heel mooi vooruitstrevend voorbeeld gevonden. En die komt uit Noorwegen. Dat is Pia Troelsen. Pia is CSR manager voor de inkooporganisatie van de Noorse ziekenhuizen. Ik zei al dat zij bezig is met het inkopen van medische handschoentjes. Waar heel veel druk op staat in de keten. En waar de arbeidsomstandigheden dus onder lijden. Ik ga nu switchen naar het Engels. Pia, I was just introducing you. If you could switch on your camera and your microphone. I was just explaining to our audience that one of our goals of this webinar is to showcase best practices on responsible procurement. And you are an expert on responsible procurement and also on social criteria in the supply chain. So we are very happy to have you here. So please, Pia, take it away. I will give you the keyboard and mouse. Yes, the floor is yours. I think your sound is still off, Pia.
Yeah, here we go.
There you are.
Yeah. Okay, thank you for inviting me to this webinar. I look forward to have a trip to the Netherlands, but I have to wait for that. I'm not sure I have control over the presentation, Maseva.
I actually can see you're taking over the mouse, so you do have control.
Here we go.
Maybe try it.
I think we are fine. Okay, I'm working as a CSR manager and a contract manager for procurement in all the Norwegian hospitals. I've been doing that for the last 10 years, and I have I would like to share some of the stories we have had in our company. Okay, here you can see some pictures from visiting some manufacturers in Malaysia, China, and Thailand, actually. We have been doing that for the last since 2012, where we are trying to work for better conditions for the workers in our supply chain. And we have seen a lot of not very good stories from especially Malaysia due to the migrant workers who's in debt bondage. They don't have the passports. They have poor living conditions, they're working in very high temperature, et cetera, et cetera, et cetera. We went to Malaysia for the first time in 2012, but we have to remember, I was the last year in April, and they have really made some huge improvements. So something is moving in the right direction, but there's still a long way to go. The picture in the middle is also from a glove manufacturer in Malaysia. At that time, the management didn't know what CSR was. So they're saying, QR, what is that? Okay, I don't know what it is, but we have to be the best in class. So they turned from not knowing to be one of the best in class in the glove industry. So it's very nice to see that workers really enjoy working at that company, and they have long lists from migrant workers who want to stay at that place and they would like to work there for some years in the future. We've also been to manufacturers of surgical instruments. Here in the upper right corner, we can see workers in Malaysia. They have quite good conditions, but also at that factory, they didn't have access to the passports. And in Malaysia, it means that you are not able to walk around in the streets, because if you are you're getting stopped by the police, they can give you a fine because you're not wearing your passports, identification papers. So it's not a good situation being in, but I think by the year 2020, more or less all the migrant workers have access to their passports. In China, you don't have migration problems because it's local people who's working at the factories, but they have issues with discrimination, they have issues with overtime and payments. So we have issues all over the world regarding medical supplies. Okay. Now the presentation is not moving. Here we go. Okay. But what is our main focus with our contracts is having a dialogue. We are always talking about dialogue, cooperation, trying to make improvements, trying to be very clear to our suppliers how to be a better supplier. We are teaching them what they can do, and we are also giving them a fair chance to make things better. But what's most importantly, if we are saying if we are demanding something, we have to follow up as well. So if we not follow up, it will only be some bad threats. They will say we are not coming anyway, so they will not do any improvements. But what we do, we are visiting the factories, and everything we do within contract management is also including the CSR. It's not a part, it's an integrated part of our contract management. It's not about I'm following up the CSR part and another one is following up the technical part and a third one is following up on quality, for example. We are looking into everything in the same time. Okay. In March, we were hit by a hurricane, and I believe the hurricane hit quite many people in the world and countries as well. At the time, we had the first case of corona patients in Norway. We had only 4 weeks availability of personal protection equipment. My company, Sykehus Innkjøp, was responsible for purchasing all the PPEs to all of the health sector in Norway, not only the hospitals, but also in the primary care. We have been more or less 5 to 10 persons responsible for the purchase, and we have really bought a lot of PPEs. It's millions and millions of pieces. And what we see is the prices is 3 to 10 times higher than normal. It's extremely expensive. We had some of the biggest challenges was actually export restrictions. We had new restrictions all the way, and Norway is not a member of the EU, so even the border to Sweden was closed at the time. So it was not easy to have the goods was in Sweden or in Denmark or other places in Europe. And the restrictions said that we are not able to import or export from European countries the PPEs. So we had many different challenges we had to cope with during the most busy times of the coronavirus. But what's also interesting all the PPE products are made in some of the worst countries in the world for working people. It's mostly coming from China. All the gowns and the face masks are coming from China mostly. And then we have the gloves are typical coming from Malaysia, some from China, but what we have seen in the purchase we have done in the normal days is the nitrile gloves from China is not that good. They are not elastic enough, and we really prefer gloves from Malaysia. So I, as a CSR manager, I was responsible for purchasing gloves. And why is that? It seems a little weird that it's not a purchaser who's responsible for that. But since I've been visiting almost all the global manufacturers of medical examination gloves, I have some long-term relationships. And I know all the strengths and all the weaknesses are. Maybe not all, but at least I know a lot of them, and I know who are the good companies, and I also know who are the bad companies. And due to these relationships, we have landed an order with 250 million gloves from one manufacturer. From other manufacturers, we have seen orders within 5 or 10 million gloves. But with this particular manufacturer, we have a history. We almost started, or in 2018, the manufacturer had forced labor. They have migrant workers with death bondage. They have actually illegal workers because they have hired some migrant workers from another factory that's not allowed. But we were aware of all these issues, and we have tried to work together with the manufacturers to make some improvements, or actually some huge improvements. And by the end of the year 2019, we decided actually to terminate the agreement. We didn't see the improvements that we wanted. But in the late part of December, they come back to us and telling that they changed the management and the board, and they were really interested in turning the ship around and really do something for the workers and be a much better manufacturer than the last management. So in January 2020, we decided to give them a second chance. So all the way we have been working with these improvements. And due to that, the way we have been working with them, we have landed this huge contract. I'm trying to switch pages again, but here we go. Okay. What we have done during the corona time, since it's high risk products, we made a questionnaire to all the biggest suppliers. We think that there would be issues related to overtime, no rest days, pure overtime payment, pure infection control, and maybe the factories are not good enough in making the social distance good enough for the employees. So we had some questions to these suppliers and had a feedback where they said that most of the companies in China have hired more people. They have less overtime. They keep weekly rest days. One day a week, they will at least have one day off. They have also high infection control, temperature monitoring at the entering the factory. Everybody have face masks. Some even have 3 face masks a shift. They have more buses to drive the workers from hostels or from home to the factory. And some have even got more hostels to avoid many people together. And of course, they are trying to teach all the migrant workers on the risk of corona. So what are our next steps? Yeah, it's still maybe not in the middle of the hurricane, but it's still quite busy. All the media is trying to figure out what we as a public sector have done. They want documentation, et cetera, et cetera. So we have a lot of work to do now. That's not into our core business, but as a public buyer, we have to be open and honest and tell all the journalists what they can expect from us. But due to the CSR part, we consider doing audits at some of the suppliers in China. We have some great orders who's going to be made in August and September. And we would like to see if they really are true to the answers they have given us in the questionnaire. But it's also about building relationships. What we have seen in these corona times, we have a lot of new manufacturers and not a lot of new suppliers. But the one who have been really helping Norway in these times, it's the one we have had the long relationships. We have visited the factories. We have been talking to the management face to face, and it really looks like it really matters. So I think next year we will have a trip to China and build even more relationships for the future, because we probably need some new PPE stock in the future. 4 weeks when the hurricane is coming is not good enough. It's way too short a period of a stock. So we have to build a safety stock in Norway. But I hope we are able to wait until the prices are a bit more normal and the market is more normal. But the absolute interesting story. So I think this is what I have on my presentation. Do you have any questions you would like to see if I can answer?
Yes, Pia. There I am. Thank you so much for sharing, Pia. There are a few questions, actually. Let's see. First question, do procurement rules apply to this contract? And in that case, how did you manage to give this company a second chance and build a relationship?
Okay. Yes, we have in all our contracts, we have the ILO core convention as contract demands. But for gloves, we actually had this qualification where they should answer different questions against how are the living conditions for the migrant workers, what are the minimum wages, how many square meters will there be for each migrant worker, etc., etc. This factory had a good presentation on how they are handling their migrant workers, but we understood quite fast that it's not real true. I think they are trying to make a very nice picture of themselves. That's not true. So we decided to go for a visit. We have heard a lot from that factory that it will probably not be a good idea to make a third part audit, because they don't understand what the issues are all about. So we had a full day meeting with management, and they were really, they were very immature. So they started working with these issues and were very interesting how they can do it. But by the end of the day, the very top management was not that interested as the lower management was. So by the end of the year, we decided that it's not moving fast enough. So we decided to terminate the contract, but then they had some improvements, major improvements with the new management. So we gave them the chance.
All right. And for the first part of the question, procurement law does apply to Ciethuis. Yeah. Thank you. Yeah. All right. Another question. How did you manage to convince colleagues and decision makers or the management to keep the CSR standards even in Corona times, given the short time and high prices?
I think it's about it's a very integrated part of our contracts and our daily business. We have some few suppliers who told us that they would not sign on the social part of the contract. But as far as I know, it's only one supplier, and they have had a third part audit from our side, and they know it's very time consuming and it's very hard work, and they really have to work into these issues. And they asked us to not have the social demands in the contracts, because they would not be 100% sure that everything would be all right in the Corona time. But most of the suppliers have said, yes, this is okay.
Okay. And there's also another question that, well, this is maybe a good follow-up for your answer. How do you motivate a manufacturer to improve?
We are very clear on what we expect from the manufacturers. And we are also working together with our Swedish colleagues very closely. We cooperate with the audits we are doing, and we are sharing our results. I'm also working in this international working group on ethical public procurement, where we have members from Spain, Italy, the Netherlands, from Belgium, from UK, etc., etc. And we can be a very big group pushing these improvements. So being very clear that we can do it on our own and make improvements, or I will involve the other colleagues in other countries as well, then we are suddenly a very big big group of buyers. So
yeah, that's what we call in Dutch the inkoopkracht, the procurement power you have as colleagues combined. All right. I think that's it for the questions now. Thank you so much, Pia, for sharing your knowledge and your story.
You're welcome.
I can imagine that you are a very busy woman at this time. So we can all totally understand if you have to leave now and get back to work. I wish you good luck in your work, and thanks again for joining us.
Thank you. All the same to you. Bye-bye.
Bye. Oké, dan gaan we weer verder, want we hebben nog één laatste spreker die haar praktijkervaringen gaat delen. En dat is Sophie Harbers. Sophie is Social Return Adviseur bij Regio Rijnmond. Ik zei al dat zij iets gaat vertellen over de Social Return aanpak die zij aanhouden en welke veranderingen zij hebben gemaakt daarin nu in deze coronatijd. Om er even terug te pakken. Milan heeft natuurlijk in het begin de inleiding gegeven met verschillende instrumenten. We hebben er één gehad, dat was ISV bij Pia. En nu gaan we over op het andere instrument, meer hoe je sociale impact lokaal kan maken. Pia heeft verteld hoe er veel druk zit op de internationale keten, maar ook onze eigen opdrachtgevers, of opdrachtnemers bedoel ik,
in Nederland staan natuurlijk ook onder druk. Dus op welke manier kun je nu nog sociale impact uitvragen bij hen? En hoe ga je hier uitvoering aan geven en ga je dit realiseren? Nou, daar gaat Sophie Harbers iets over vertellen. Sophie, kom erbij, zou ik zeggen. Yes, hi Sophie. Ik ga jou de muis geven. Kun je nog iets zeggen? Dan weten we zeker of jouw microfoon het doet.
Ik denk dat mijn microfoon het nu doet. Ja.
Zeker, ik hoor jou. Oké, top. Dan ga ik eruit en dan geef ik jou het woord.
Oké. Pak ik even de muis over. Dan kreeg ik even kijken hoor. Ja. Oké. Dank voor het woord, Marcella. Welkom allemaal bij het praatje over Social Return. Mijn naam is Sophie Harbers. Ik ben adviseur bij de gemeente Rotterdam, bij het werkgeverservice.nl Rijnmond. En ik ga jullie vandaag iets vertellen over hoe je sociaal kunt inkopen in coronatijd. En Marcella zei het al, het gaat dan over lokaal niveau. En ik denk dat dat een heel erg belangrijk onderwerp is, want jullie hebben vast wel de kranten gelezen en het nieuws gevolgd. Er zijn veel mensen door de coronacrisis werkloos geraakt, ook veel ZZP'ers die in de problemen zijn gekomen, vooral jongeren. Dus het is een heel belangwekkend onderwerp, dat sociale inkopen. Nou, ik heb zelf ook een speciale band met Social Return. Ik ben 10 jaar geleden begonnen met werken. En toen begon ik te werken bij een sociale werkplaats. Dat was net na mijn studie. Toen heb ik in Amsterdam een restaurant opgezet met allerlei mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De helft was net afgestudeerd en een millennial, zoals ik. En de andere helft had een afstand tot de arbeidsmarkt. En ik heb dit een ontzettend inspirerende werkomgeving gevonden. En ik ben er zelf heel erg van overtuigd dat een diverse werkomgeving, dat niet alleen als persoon ontzettend verrijkend is, maar ook niets af en toe hoeft te doen aan de kwaliteit van je product. Wij waren een goed lopend restaurant in Amsterdam. Dat heeft bij mij het vuurtje aangestoken om met Social Return verder te gaan. En nu ben ik dus 3 jaar werkzaam in Rotterdam als Social Return adviseur. Goed, wat ga ik vandaag aan jullie vertellen? Ik ga eerst kort iets vertellen over Social Return in Rotterdam. Daarna ga ik iets vertellen over hoe wij sinds corona omgaan met onze lopende contracten waar Social Return op zit. En uiteindelijk ga ik iets vertellen over hoe je in de toekomst om kunt gaan met creëren van sociale voorwaarden in aanbestedingen, gezien de moeilijke economische tijd die er waarschijnlijk aan gaat komen. Klik ik even door. Ja, oké. Hoe lang doen wij al Social Return in Rotterdam? Ongeveer 20 jaar. 20 jaar geleden hebben wij in Rotterdam de eerste stappen gemaakt met sociale voorwaarden. Toen heet het nog geen Social Return, maar de 5% regel. Misschien kennen sommigen van jullie de 5% regel. 5% van de aanneemsom moest besteed worden aan een sociale prestatie. En dat werd alleen gedaan bij bepaald type aanbestedingen, namelijk werken. Sinds 2011, 15 jaar later, hebben we dat beleid meer body gegeven. Toen is er echt een programma Social Return opgestart. En sinds die tijd passen we niet alleen Social Return toe op werken, maar ook op leveringen en diensten. En elke opdracht, elke inkoopopdracht boven de 50.000 euro wordt beoordeeld of die geschikt is voor Social Return. Dus dat is een vrij ambitieuze doelstelling. Wat zijn de resultaten uit 2019? Nou, we hebben 3300 plaatsingen gerealiseerd. In het kader van Social Return. Dat zijn mensen met een uitkering, maar ook leerlingen tot en met niveau MBO 2. En in totaal hebben we 26 miljoen euro aan social return gerealiseerd. Verder is het nog goed om te benoemen dat wij in regio Rijnmond met allerlei gemeenten samenwerken. Dat zei Marcella al. 15 in totaal, zowel op beleidsniveau als op uitvoeringsniveau. En wij monitoren en controleren de social return verplichtingen goed. Nadat een bedrijf een social return een opdracht met social return heeft gekregen, dan moet hij bij ons verantwoorden wat hij op het gebied van social return heeft gedaan. Dat komt in een registratiesysteem terecht en wij controleren echt, ook met bewijsstukken, of die prestatie goed is gedaan. En in het uiterste geval leggen wij ook boetes op in Rotterdam. En zo hopen wij een extra prikkel te geven om ook echt die sociale voorwaarden goed uit te voeren. Oh, ik klik verkeerd. Wacht. Ja, en hoe ziet social return er dan uit in Rotterdam? Er zijn 4 mogelijkheden hoe een bedrijf social return kan invullen. De eerste is arbeidsparticipatie. Dat gaat om het aannemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is iemand met een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of WW. Of iemand met een arbeidsbeperking. Dus dat gaat over het direct aannemen van iemand die nu thuis zit of die extra kwetsbaar is. En dat is een hele krachtige manier van impact maken. Dus die optie willen wij natuurlijk het allerliefst. Optie 2 is arbeidsontwikkeling. Als een bedrijf iemand heeft aangenomen, kan diegene ook aanvullend een training of opleiding geven. En daarmee maak je ook sociale impact. En als je dat doet, creëer je ook een duurzamer dienstverband vaak. En breng je iemand duurzamer uit die uitkering. Dus dat is optie 2. Optie 3 is maatschappelijke activiteiten. Een bedrijf kan ook een activiteit organiseren die iets te maken heeft met werkgelegenheid. Het gaat dan niet over direct iemand uit de uitkering halen, maar eigenlijk indirect een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan een groen aannemer die eens op bezoek gaat bij een basisschoolklas om daar een gastles te geven. Of een bedrijfsbezoek van een mbo-klas aan een advocatenkantoor. Dat is echt bij ons gebeurd, dat een advocatenkantoor eens een keer een mooi bedrijfsbezoek voor een mbo-klas heeft georganiseerd. Ik zie dat de sheet weer verder springt. Maar de vierde mogelijkheid is in ieder geval het inkopen bij sociale ondernemingen en sociale werkplaatsen. Dus dan besteedt een bedrijf een deel van zijn werkzaamheden uit aan een sociale werkplaats of een sociale onderneming. Goed, dat zijn de 4 opties. Nu ga ik door met de lopende contracten in coronatijd. Wij hebben op dit moment 700 actieve contracten in ons systeem staan. En sinds een paar maanden zitten we in een nieuwe tijd. En is de vraag, hoe ga je nu met lopende contracten om waar nu die social return verplichting op zit? Wij zien in de praktijk dat veel opdrachtnemers op een normale manier de social return verplichting kunnen invullen. En zelfs meer tijd hebben om het allemaal te registreren. Dus in veel gevallen gaat het goed. Maar er zijn ook een aantal bedrijven die echt moeite hebben met het invullen van die social return verplichting. En dan rijst natuurlijk de vraag van wat doe je met die bedrijven? Nou, eerst zit daar een juridisch aspect aan. En daarvan wil ik zeggen dat het juridisch mogelijk is om zulke opdrachtnemers aan social return afspraken te houden. Je zou misschien kunnen denken van kunnen bedrijven zich niet beroepen op overmacht? Zo'n pandemie is toch een onvoorziene omstandigheid. Kan een bedrijf dan niet zeggen van, dit wist ik niet aan het begin van het contract. Het is gerechtvaardigd dat ik deze prestatie niet lever. Onze juristen hebben zich over die vraag gebogen en hebben ons verteld van, juridisch gezien kun je nog steeds een opdrachtnemer echt houden aan het invullen van die social return afspraak. We hebben toch gekozen in Rotterdam om steunmaatregelen te ontwikkelen voor de groep ondernemers die het moeilijk vinden om die social return verplichting in te vullen. Waarom? Nou, wat wij merken uit ervaring is dat een goede relatie met een bedrijf ontzettend belangrijk is voor het creëren van maatschappelijke impact. Dus als je gelijk tegenover een bedrijf gaat staan en heel streng gaat doen, dan bereik je veel minder dan dat je een bedrijf helpt en misschien coulant bent op sommige punten. Goed, we hebben 4 steunmaatregelen. Nou, ik begin met de eerste en dat is die coulance regeling. En die coulance regeling houdt in dat we soepel omgaan met social return verplichtingen als daar een goede reden voor is. We gaan met opdrachtnemers in gesprek die dat willen over die maatwerkafspraken. En wat kan er dan worden toegezegd? Nou, bijvoorbeeld dat een partij langer kan doen om de later de registraties kan uitvoeren. Het kan ook zijn dat wij extra tijd geven om die social return verplichting in te vullen. Dus dat ze gewoon langer de tijd hebben, meer ademruimte hebben. Dat vinden bedrijven soms fijn, omdat ze zich nu op hun core business focussen. En in uitzonderingsgevallen kun je er ook nog aan denken om een deel van de social return verplichting kwijt te schelden. Dus echt korting te geven op die social return verplichting. Nou, dit heeft niet onze voorkeur en wij denken echt dat we dit alleen maar gaan toepassen in hele extreme gevallen, bijvoorbeeld bedrijven die op randje faillissement zitten. Een tip aan inkopers of andere mensen die eventueel met bedrijven in gesprek gaan om maatwerkafspraken te maken, leg alle afspraken goed vast. Dat is erg belangrijk. Zo geef je het ook, zo staat het ook goed geregistreerd. En juridisch gezien is dat erg goed om te doen. Dat hebben de juristen tegen ons verteld. Oké, dat was 1 steunmaatregelen. Nou, we hebben 1 steunmaatregel. We hebben nog 3 andere steunmaatregelen. En die wil ik nu toelichten. We hebben social return verbreed. Ik heb jullie al eerder verteld dat bedrijven met een social return verplichting een maatschappelijke activiteit kunnen organiseren om aan die social return verplichting te voldoen. Normaal is het zo dat die activiteit wat te maken moet hebben met werkgelegenheid. En nu zeggen we in coronatijd dat ook activiteiten die iets te maken hebben met andere sociale thema's, zoals armoedebestrijding en zorg, dat die ook kunnen meetellen als social return. Want wij merken ook dat heel veel bedrijven behoefte hebben om ook op andere vlakken te helpen. En vaak is een bedrijf ook beter in de gelegenheid om op andere vlakken te helpen dan alleen werkgelegenheid. Zo heeft een bouwondernemer een aanvraag gedaan of hij geen donatie kon doen aan de voedselbank. Nou, dat vonden wij een goed idee. En wij hebben ook nog een ander mooi voorbeeld. Dat is taxibedrijf Travel. Travel die heeft een meerjarig contract met ons als gemeente Rotterdam. En ze hebben een social return verplichting. En zij verzorgen de taxiritjes van kwetsbare ouderen en kwetsbare jongeren naar zorginstellingen, onderwijs, etc. Dus een vervoersbedrijf. Het ging niet zo ontzettend goed met dit vervoersbedrijf, omdat door corona natuurlijk de taxibranche stil is gevallen. Dus voor Travel was het best wel lastig om die social return verplichting in te vullen. Maar wat hebben ze bedacht? Ze hebben bedacht om hun chauffeurs, waarvan er sommigen aan de kant zitten, en hun busjes, die soms leeg zijn, om die in te zetten om voedselpakketten van de voedselbank naar kwetsbare mensen die nu niet uit huis kunnen komen, om die daar naartoe te rijden. En dit doen ze kosteloos. En ik vind dit een ontzettend mooi voorbeeld van hoe je sociale impact kunt maken en met social return. En het is ook in deze situatie een win-win situatie. Want voor Travel, die busjes en die chauffeurs, die waren er toch. En ze hebben dat benut om hun social return verplichting in te vullen. Dus dat is een, vind ik, een mooi praktijkvoorbeeld. En daar willen we graag meer van zien. We hebben nog twee steunmaatregelen. Eentje is dat social return kandidaten langer meetellen in coronatijd. Normaliter kan iemand uit de uitkering maar 2 jaar meetellen in het kader van social return. De gedachte is als jij al 2 jaar ergens werkt, hè, je zat eerst in de WW op de bijstand en je werkt ergens al 2 jaar, dat dan jouw afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk niet heel is geworden. Dus hè, dat een bedrijf weer nieuwe kandidaten moet aannemen. Maar we hebben deze termijn verlengd met 1/2 jaar. Waarom? Omdat toch veel social return kandidaten flexibele contracten hebben of op uitzendbasis werkzaam zijn. En je ziet dat die als eerst op de schietstoel staan om eventueel ontslagen te worden, helaas. En door deze maatregel proberen we te simuleren dat dit niet gebeurt. De laatste steunmaatregel is dat de ziekteuren van social return kandidaten meetellen nu in coronatijd. Normaal hebben we in veel contracten voorwaarden opgenomen dat social return kandidaten ook echt moeten werken. Willen ze meetellen voor social return? Als social return kandidaten bijvoorbeeld uitvallen door ziekte of wegens vakantie enzovoorts, wegens een verlof, dan zeggen we er is geen maatschappelijke waarde gecreëerd, dus dit telt niet mee, ook al heeft deze persoon een contract. Deze regel hebben we losgelaten in coronatijd, omdat we het onredelijk vinden dat social return kandidaten die ziek zijn of die thuis zitten door de overheidsmaatregelen, als die uren niet zouden meetellen. Dus ziekteuren van social return kandidaten of uren dat ze thuis zitten, tellen gewoon mee voor social return in deze coronatijd. Deze 4 steunmaatregelen die gelden overigens 1/2 jaar. En daarna gaan we kijken hoe we verder gaan met deze maatregelen. Of we ze verlengen of niet. Dat bepalen we over 1/2 jaar. Oké, dan wil ik in het laatste hoofdstuk nog even aandacht besteden aan hoe je nou in de toekomst kunt omgaan met social return. We zitten in een pandemie. Er breekt natuurlijk een gekke tijd aan, ook economisch gezien. En hoe ga je dan om met social return als inkoper, als contracteigenaar? Ik heb daar wel wat tips voor. In Rotterdam kijken wij ook naar het type contract. Als een contract heel lang loopt, zoals bij een raamovereenkomst, die zijn vaak meerderjarig, dan vinden wij het gerechtvaardigd om daar sociale voorwaarden aan toe te voegen. Of circulair of duurzaam. In ieder geval echt iets te vragen van een opdrachtnemer. Ook al is het een pandemie. De achterliggende gedachte is als jij veel zekerheid geeft aan een bedrijf en jarenlang je committeert als overheidsorgaan, dat je ook wat terug kan verwachten van een bedrijf. Dus bij langlopende overeenkomsten, bij langlopende raamovereenkomsten zeggen wij als Rotterdam, daar liggen kansen nog steeds om social return toe te passen. De tweede tip is, kijk ook goed naar de sector en wat mogelijk is. Sommige sectoren zijn natuurlijk ontzettend geraakt door corona. Denk aan de horeca, de evenementensector, de cultuur, de sport. Maar niet elke sector is geraakt. Bijvoorbeeld leveranciers van laptops, ICT-systemen, webwinkels. Daar gaat het weer een stuk beter mee. Dus kijk ook goed naar de sector en er zijn in veel sectoren waarschijnlijk nog veel meer kansen dan dat je van tevoren zou denken. En de laatste 2 tips die gaan over de dialoog aangaan met bedrijven. Er breekt, zoals ik al zei, een onzekere tijd aan. En Daarom is het extra belangrijk om met bedrijven in gesprek te gaan over wat zij nu echt aankunnen als het gaat om social return. Dus ik zou zeggen, organiseer eens een panelgesprek met bedrijven of een marktconsultatie aan het begin van je aanbesteding. Of organiseer je aanbesteding zo dat er een concurrentiegerichte dialoog plaatsvindt. In ieder geval zoek de bedrijven op en ga met ze in gesprek over de sociale voorwaarden en wat zij aankunnen. Onze ervaring is echt in Rotterdam dat als jij met een sector in gesprek gaat, dat er altijd veel meer mogelijk is op het gebied van social return dan dat je van tevoren denkt. En daarvoor is het ook heel belangrijk, dat is de laatste tip, dat je in mogelijkheden denkt. En dat je social return niet alleen te smal interpreteert. Dus dat je bijvoorbeeld de mythe dat social return alleen maar gaat om het aannemen van personen met een arbeidsmarkt. Als je die mythe de kop indrukt en veel breder denkt en denkt in mogelijkheden. Bijvoorbeeld hè, die thema's die ik al noemde. Een maatschappelijke activiteit of inkopen bij een sociaal ondernemer, hè, dat soort dingen. Als je echt op zoek gaat naar wat kun je dan wel als sector, dat je dan met zo'n sector ergens komt en ook echt kansen kan benutten. En nogmaals, ik denk dat het erg belangrijk is om ook serieus die dialoog aan te gaan, aangezien er toch wel zwaar weer op de arbeidsmarkt wordt verwacht de komende tijd. We weten niet precies hoe het gaat lopen, maar er zullen zoveel mensen geen of weinig perspectief hebben, dat het echt ontzettend belangrijk is om dit instrument social return in te zetten samen met het bedrijfsleven, om echt wat voor die mensen die de dupe zijn door corona, om echt iets voor die groep te doen. Dit was mijn praatje. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. En als jullie nog vragen hebben, hoor ik het graag. Ik zal jullie ook nog even laten weten, als jullie nog meer willen nalezen over mijn organisatie. En als jullie ons zouden willen bereiken, dan kun je hier de contactgegevens zien.
Ja, Sophie. Dankjewel, heel helder verhaal. Ik kreeg ook wat reacties van kijkers en vonden je verhaal heel gestructureerd en duidelijk. Dankjewel daarvoor. Lijkt me ook heel fijn voor jullie opdrachtnemers om zo goed te weten waar ze aan toe zijn. En jullie zijn er heel snel op ingesprongen op de nieuwe toestand. Even kijken, er zijn een paar vragen binnengekomen. Volgens mij heb je hier over de ene laatste slide, zei je hier iets over, hè, over dat er heel veel kansen zijn en dat jullie wel naar het type contract kijken. Iemand vraagt, passen jullie SROI toe in daadwerkelijk alle aanbestedingen? Of zijn er ook aanbestedingen waarin dat niet lukt? Kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, wij passen niet social return toe in alle aanbestedingen. Want sommige aanbestedingen die zijn er echt niet geschikt voor. Maar in veruit de meeste passen wij wel social return toe. Maar er zijn van die uitzonderingsgevallen waarin het echt niet proportioneel is om social return toe te passen.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, wij hebben bijvoorbeeld wel een keer lantaarnpalen ingekocht die dan helemaal aan de andere kant van de wereld werden gemaakt en met de boot in Rotterdam aankwamen. En dan was het erg moeilijk om op zo'n inkoopopdracht om daar lokaal gezien een nuttige sociale prestatie op te leveren.
Ja, helder. Ik kan me voorstellen dat het in dat soort gevallen erg lastig is. We hebben nog één heel concrete vraag. Dus even kijken, zijn er steunmaatregelen? Zoals bijvoorbeeld de maatregel dat een kandidaat een half jaar langer meetelt. Is dat een regionale regeling? Vraagt iemand.
Ja, dat is een regionale regeling. Ja. Okay, en wij hebben ook een regionaal beleid. Een actieplan om social return te verbeteren. Dus met de regio zijn deze regels afgestemd. En over een half jaar gaan we weer eventueel een nieuw beleid uitbrengen.
Ja, dus jullie aanpak social return, inclusief de coronamaatregelen, is voor de hele regio Rijnmond met 15 gemeenten zijn, geloof ik. Hè?
Ja, ja.
Oké, even kijken. Stromen nu nog wat vragen binnen. Het is leuk. We hebben ook nog wel even tijd. Dit is ook een leuke vraag van Jeroen. Hoe gaan jullie om met de mogelijke grote toestroom van WW'ers, waardoor het relatief makkelijk wordt voor leveranciers om hun social return in te vullen met goede kandidaten in relatie tot de doelgroep uit de participatiewet? Interessante vraag met het oog op de toekomst.
Zeker. Ik vind dat een ontzettend goede vraag, want wat je eigenlijk ziet is dat je hebt de oude groep werklozen, om zo maar te zeggen. En toen het economisch goed ging, toen had je in Rotterdam nog steeds 36.000 mensen in de bijstand. En je ziet in die groep dat er vaak sprake is van multiproblematiek. En dat die echt lastig aan een baan komen en ook sprake van andere factoren zijn in hun levens. Dat zij echt veel ondersteuning nodig hebben van bedrijven. En dan zie je nu dat er inderdaad mensen die vorige maand nog aan het werk waren, opeens op straat staan. En dan is inderdaad een goede vraag, hoe ga je daarop sturen? Wij hebben account managers die 24/7 in gesprek zijn met bedrijven over het invullen van die social return verplichting. Dus die gaan ook stimuleren dat die bedrijven niet de groep, eigenlijk de oude groep werklozen, die echt zoveel aandacht nodig hebben. En die gaan ervoor zorgen dat bedrijven die groep niet uit het oog verliezen. Aan de andere kant wil ik ook weer niet die groep voortrekken. Want de mensen die nu werkloos zijn geraakt, wat je vaak ziet op de arbeidsmarkt, is dat als iemand werkloos is en dat duurt een half jaar, dan wordt die afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter en groter en groter. Dus wij willen eigenlijk ook dat bedrijven die groep kansen bieden. Want het gevaar bestaat dat ze nu nog heel werkfit zijn. En of het aan motivatie ligt, daar ligt het niet aan. Maar dat ze in ieder geval nu werkfit zijn en in het arbeidsritme zitten. En wij willen voorkomen dat die afstand bij die groep wordt vergroot. Dus ja, het wordt een beetje balans zoeken en beide groepen bij bedrijven aan bedrijven koppelen. En dat is niet makkelijk. Dus dat vergt ook niet alleen social return als instrument, maar ook veel andere instrumenten om dit probleem aan te pakken.
Ja, mooie follow-up question. Vraag, we spreken niet meer Engels, we spreken niet meer Nederlands. Naast social return, ik weet niet of dit ook jouw tak van sport is, maar Milan heeft natuurlijk ook nog andere instrumenten in zijn inleiding toegelicht. Gebruiken jullie naast social return ook nog andere dingen, zoals voorbehouden opdrachten?
Ja, zeker. Artikel 282 zetten wij ook in. En dat is allemaal hetzelfde coördinatiepunt. Dus mijn collega's en ik adviseren zowel over social return als gunningscriteria die sociaal kunnen zijn als uitvoeringseisen. Dus wij adviseren ook over voorbehouden opdrachten. Ja.
Leuk. Even kijken. Er zijn nog een paar heel interessante vragen. Ik ga even kijken welke we nog... We hebben nog tijd voor een vraag. Dit is een goeie. Was er voldoende budget voor de extra maatregelen of moest dat budget verruimd worden?
Kijk, het programma is al gefinancierd, dus daar is al een budget voor. Kijk, de steunmaatregelen die zorgen er niet direct voor dat er meer mensen aangenomen hoeven te worden in het programma. We doen het met de mensen die er nu al zijn. Dus ik weet niet precies hoe ik op deze vraag moet antwoorden, maar budgettechnisch waren er in ieder geval geen problemen. Kijk, het enige risico wat je loopt is dat bedrijven onder de streep minder social return gaan invullen als zij massaal aanspraak gaan maken op de coulance-regeling. Dus stel dat je met heel veel bedrijven maatwerkafspraken maakt en er wordt opeens minder social return ingevuld als gevolg daarvan. Ja, dat zou negatief gevolg kunnen hebben. Maar goed, dat is ook die flexibiliteit die je moet hebben in een pandemie. En dat is dan maar zo.
Ja, helder. Even kijken, hier is nog een vraag. Gaat er meer ruimte komen voor social return in nieuwe aanbestedingen, verbreding en vergroting doelgroep? Volgens mij is kenmerkend aan de aanpak van Rotterdam, nu vul ik het even in hoor, dat jullie al best wel een ruime of verbreden en vergrote doelgroep hebben in jullie aanpak. En je noemde ook de maatschappelijke activiteiten. Maar misschien is het wel interessant om te weten, jullie hebben nu die tijdelijke maatregelen. Nemen jullie daar iets van mee of wordt dat weer opgeheven?
Kun je nog één keer je vraag stellen? Want,
Ja, nou ja, iemand stelde de vraag, gaat er in de toekomst meer ruimte komen voor social return in nieuwe aanbestedingen? Ja, want de zaak is verbreding en vergroting doelgroep. Ik zelf dacht toen, volgens mij is dat bij jullie al best wel verruimd in jullie social return beleid. Maar ja, misschien dat het alsnog wel gaat komen of misschien dat jullie van de huidige tijd iets meenemen voor de toekomst.
Ja, ik denk dat social return ook voor Rotterdam en Rijnmond steeds belangrijker gaat worden. We doen het al veel, alleen we zoeken altijd naar die verbetering en om social return verder te ontwikkelen. En je zit ook met bijvoorbeeld de energietransitie, dus ontzettend veel aanbestedingen die daarvoor gaan komen. En ook de energietransitie zorgt ervoor dat er weer heel veel nieuwe social return opdrachten zullen komen. Dus ik denk dat de toekomst alleen nog maar meer social return gaat brengen. En ik denk dat de brede blik op social return, ook die we nu in coronatijd hebben, dat die ook nuttig zal zijn in de toekomst. Maar dat zal zich ook nog moeten uitwijzen.
Ja. Nou, ik vind het een mooie afsluiter, Sophie. De lessen van de huidige tijd die gaan zich nog uitwijzen. Maar in ieder geval zeg je dat er ook in de toekomst nog voldoende kansen zullen zijn voor social return en waarschijnlijk alleen maar zullen toenemen. Mooi om te horen en heel erg bedankt voor je heldere uitleg. En dankjewel. Ja. Helaas, we zijn aan het einde gekomen van dit webinar. Er zijn nog best wel wat mensen online gelukkig, dus we hebben de aandacht erbij weten te houden. We hebben 3 sprekers gehad vandaag. We hebben eerst een theoretische uitleg gehad van de verschillende instrumenten. Daarna hebben we 2 praktijkvoorbeelden, hebben daar invulling aan gegeven aan ISV en aan Social Return. Ik hoop dat u, net zoals ik, een heldere uitleg vond en dat u er iets aan heeft gehad. Ik zou vooral willen zeggen, ook in de toekomst, benut de kansen voor sociale impact in aanbestedingen. Ik wil voordat u gaat nog een dingetje meegeven. Namelijk dat over dit onderwerp en heel veel meer te lezen is op onze website www.piano.nl. We hebben daar een heel dossier, maatschappelijk verantwoord inkopen. En daar vindt u alle MVI-thema's terug, waaronder dus inkopen met sociale impact. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u die altijd mailen naar info@piano.nl. Heeft u nou opmerkingen specifiek over dit webinar, dan kunt u die ook zo meteen achterlaten in de evaluatie. Die verschijnt zo meteen als ik weg ben. En dan tot slot is het leuk om te zeggen, ik refereerde er dus straks al eventjes aan. We hebben in de maand juni nog verschillende webinars bij Piano. We hebben er 1 over innovatiegericht inkopen. We hebben er 1 over circulair inkopen. En we hebben 1 over inkopen in het sociaal domein. Genoeg te leren nog en ik zou u van harte willen uitnodigen om daar ook bij aan te sluiten. En dan bij deze wil ik u hartelijk danken voor uw aandacht. En dan wens ik u nog een fijne avond. Tot ziens.